Optica kennen de meesten onder u als een vak uit middelbaar onderwijs. Sommigen mogen het zelfs aan de universiteit bestuderen als een zeer interessant onderdeel van de fysica. Het gaat met over licht, zeer geavanceerde theorieën zoals van Feynman in de 20e eeuw. We hebben revolutionaire inzichten gebracht over licht. Dit zijn ontwikkelingen van de recente eeuwen. Voor de meerderheid van de eeuwen is optica de theorie van hoe wij zien. Het gaat over de visuele waarneming. En dat begint bij Euclides, die een boek heeft over optica, niet alleen meetkunde, maar optica. De grote namen zijn Ptolemaios, 2e eeuw na Christus, de man van het Ptolemeïsche wereldbeeld, het geocentrisch wereldbeeld, dat dan door Copernicus is overklast met een heliocentrisch wereldbeeld. Maar Ptolemaios was geweldig geavanceerd in zijn studie van de visuele waarneming, met name het binoculair zien. Hoe dat we met twee ogen toch maar één wereld zien. Dan de volgende stap in de optica is Al-Azhen, of Al-Haytham in de moderne uitspraak, een belangrijke Arabische inbreng, rond het jaar 1000, een van de belangrijkste mensen in de geschiedenis van de optica, die de zaken een hele duur vooruit heeft gegeven. En dan komt Kepler. De schema's die ik hier op de schermen heb gezet, tonen aan de tegenover elkaar staande theorieën uit de periode die relevant is ten opzichte van Van Eyck. Namelijk, dus Van Eyck zit nog onder het regime, laat ons zeggen, van Al-Azhen, wat heel populair was geworden in Europa in de 13e eeuw. Het was ontwikkeld door die Arabische auteur in Egypte omstreeks het jaar 1000. Het was dus heel populair geworden bij de Europese onderzoekers, met name de religieuze aspecten van theorieën over het zien werden zeer geapprecieerd door mensen als Grosseteste, Peckham, Wittelow, Bacon, allemaal religieus georiënteerde filosofen of theologen, die dus in de studie van het natuurlijke licht inspiratie zochten om het goddelijke licht te begrijpen. En het is dus, ik heb niet veel conflicten met Etienne Vermeers, maar Etienne Vermeers beweert dat de kerk altijd destructief is geweest ten aanzien van wetenschappelijke ontwikkeling. In die eeuwen telt dat zeker niet. Het is de religieuze motivatie die zeker in Europa aan de basis ligt van een grote interesse voor de toepassing van de Arabische optica. En dat heeft het vak zeer vooruit geholpen. De theorie van Al-Azhen is wat u ziet dus bovenaan. En dat is eigenlijk het perspectivistisch model van het zien. Dus het idee was dat de belichte objecten, dat is ook een Arabische ontdekking, belichte objecten weerkaatsen licht vanuit elk van hun punten in alle richtingen. Dus dat is in principe, lijkt dat zeer complex. Hoe kun je een coherent beeld zien als je zo'n complexiteit aan lichtgegevens binnenkrijgt? Wel, Al-Azhen had een geniale inval om dat op te lossen. Zij totaal verkeerd, maar toch geniaal. Namelijk, hij ging ervan uit dat alleen loodrechte stralen op de cornea, dus op uw gebogen oppervlak van uw oog, doordrongen tot diep in het oog. En dat de niet loodrecht op de cornea aankomende stralen voldoende verzwakt werden om niet tot een beeld bij te dragen. Daardoor kreeg je dus een verkleind rechtopstaand beeld van uw omgeving. Wat we niet hebben, Kepler, 1604, om astronomische redenen, en om astronomische fouten in de waarneming van de diameter van de maan te corrigeren, gaat zich grondig bezinnen over hoe zien we eigenlijk. En Kepler lost het op en ziet dat we dus een camera obscura oog hebben, wat een omgekeerd verkleind beeld van onze omgeving heeft en wat nog een verscherpte of betere kwaliteit, meer benutting van het licht in die camera obscura levert door het gebruik van een lens. Dus Kepler 1604... laat eigenlijk de ommeslag gebeuren, maar de periode van Van Eyck gebeurt dus onder het regime van Al-Azhen's theorie van het zien. En Van Eyck zit daar middenin, maar zit ook in een bijzonder intrigerende periode, omdat simultaan met het Lam Gods ongeveer publiceert Alberti een boek, Leon Battista Alberti, van op dat moment in Firenze actief, over schilderen, on painting, de pictura, eerst mogelijk in het Italiaans, dan in Latijn, op een jaar nadien vertaald. Dus Alberti publiceert een boekje wat eigenlijk die theorie van de visuele waarneming toepast op de schilderkunst. En dat is perspectief. Perspectief is net wat het Al-Hazen-model voorstelt, namelijk alle stralen die naar uw oog toekomt, vanuit elk van de punten van deze omgeving, komen die stralen naar mijn ogen toe, gaan loodrecht binnen en worden daar door de lens gecapteerd. De lens functioneert daar als een soort scherm waarop ik het verkleinde rechtopstaand beeld capteer. Perspectiefschilderij is juist hetzelfde. Perspectief capteert het beeld voor het oog bereikt, namelijk met een scherm of een transparant glas of hoe dan ook, hoe het Alberti beschrijft. En daar wordt het beeld gecapteerd. Dus eigenlijk is perspectief, zoals Alberti het in 1435, en mogelijk is Lampos 1435, zult het binnen 2 weken, als Hugo van der Velde zijn model voorstelt, nog horen dat dus hij 1435 in plaats van 1432 voorstelt, dan is het Lampos simultaan met het belangrijkste boek over de introductie van perspectief in de schilderkunst, ook 1435. En het is dus een late toepassing van een visuele waarnemingstheorie die we van de Arabieren hebben gekregen. Nu, wat perspectief betreft, de idee overheerste tot enkele jaren geleden. Ik ga zelf terug op een ervaring die ik heb gehad in de bijeenkomst van de Historians of Netherlandic Art, een bijeenkomst die voor het eerst doorging in Antwerpen in 2002, denk ik, Max. Ja, en waar dus in een gesprek met Amerikaanse kunsthistorici telkens voor mij op irriterende wijze werd gezegd, ja, Van Eyck is heel interessant en heel mooi, maar he didn't have linear perspective. Dat niet lukken in lineair perspectief, dat was zo'n flater aan de kant van Van Eyck volgens die auteurs, dat dus, ja, alle verdiensten die Van Eyck kon hebben, vielen bij wijze van spreken in het niet, doordat hij het elementaire schoolexamen voor een schilder of een tekenaar, namelijk perspectief beheersen, niet onder de knie had. En dat is dus een van de punten die blijkbaar Van Eyck's gebrek aan kennis van optica weerspiegelde. Want optica is ook dus die visuele kegel, is ook de theorie van het perspectief. Ik wil met u eerst eens een paar zaken bekijken met betrekking tot die kritiek op Van Eyck wat perspectief betreft. En dan gaan we nu eerst het beeld hebben op dat scherm. En dan moet ik hier ook het scherm kunnen veranderen. Ja. Dan dus Arnolfini, een van de beroemde Van Eycks uit de National Gallery in Londen. Lineair perspectief, nee, niet aanwezig omwille van het niet hebben van een alle vluchtlijnen naar één vluchtpunt loopt. En dus perspectief vereist altijd convergentie naar één centraal vluchtpunt. U ziet, er zijn verschillende vluchtpunten op de Arnolfini, dus gebuist hier op dit examen. Dan wat betreft het volgende, de andere beroemde Van Eyck uit het Louvre Museum. Dat is kanselier Rollin en de Heilige Maagd. Opnieuw wel samenlopende vluchtlijnen, maar niet naar één punt. Dus orthogonale niet één punt, niet correct wat betreft perspectief in elk elementair examen daarover. Volgende Van Eyck, degene die we hebben in Brugge, de Canunik van der Palen, opnieuw verschillende convergentieplaatsen wat de vluchtlijnen betreft, dus niet in orde. Op het Lam Gods zelf ook allerlei pogingen wat betreft het weergeven van individuele objecten in goed perspectief, maar niet coherent wat het geheel van de visuele scène betreft. Dus ja, het lijkt dat men gelijk heeft en dat Van Eyck wat dat betreft dus niet erg veel daarvan gesnapt heeft. Er is een mooi schilderij wat Jan Breugel heeft gemaakt in samenwerking met Rubens. Dit is 1617. U hebt het misschien gezien in het Prado. Dit is de allegorie van het zien uit een reeks van 5 allegorieën van de visuele waarneming, of van niet van de visuele waarneming, van de zintuigen. De Vlaamse schilderkunst wordt geacht erg ingenomen te zijn met het bestuderen van of weergeven van de zintuigen. Dus dat is een kenmerk van de Vlaamse interesse voor de zintuigelijke gegevens. En Er zijn honderden allegorische representaties van de zintuigen. Deze van Bruegel zijn tot de meest schitterende behorende. Deze hier is dus in een volle contra-reformatie de combatieve opstelling van de kerk die door middel van het beeld opnieuw de gelovigen tracht te veroveren en is een schitterende religieuze interpretatie mogelijk van het traject wat men doorheen deze kunstkamer kan lopen, wat trouwens dus gesitueerd is ter hoogte van het Koninklijk Paleis in Brussel. Op de achterkant ziet u daar in dat doorgaat nog het afgebrande paleis van de Bourgondische ofwouding, wat dus in 1731 is afgebrand en wat je nu ondergronds nog kunt bezoeken in het paleis, onder het Koninklijk Paleis. Dus Bruegel citeert daarin, of situeert dus Jan Bruegel, de zoon Jan Bruegel de Oude, situeert daarin de niveaus van het zien. Dus het is ook een wetenschappelijk traktaat over verschillende niveaus van het zien. Het zien vanaf elementair, banaal bekijken van objecten tot het zien van God. Want dat is eigenlijk de range, de koker van de niveaus die de schilders trachten apart te karakteriseren. En een van de niveaus daarin is ik ben wat dit betreft te vroeg. En het is bij u dat het juiste beeld zit. Ja, dit beeld laat zien dus het meest elementaire niveau, namelijk de aap. En de aap zit hier te kijken naar een schilderij. Er zit een andere aap met een telescoop. Het toont aan dat zelfs met de meest krachtige instrumenten, en de telescoop is hier pas 10 jaar oud. Galilei heeft in 1609 de kraters op de maan kunnen observeren met dit soort toestel. Dus dit is al in Brussel aanwezig bij Albrecht Isabella, die daar dus voor de Spaanse koning hier het gebied beheren en geeft die aap dus een telescoop. Het idee is, dit zijn dieren die alleen maar heel banaal kunnen gapen naar dingen zonder ook maar één zaak te begrijpen. En de suggestie die gemaakt wordt ten aanzien van de kunst van Van Eyck, misschien stel ik het wat overgedramatiseerd voor, is Van Eyck heeft zo gewerkt als hij zo goed schilderijen kon maken. Hij heeft heel minutieus gekeken, pixel per pixel, om het in computerterm te zeggen, gekeken wat staat hier en dan is een perceel dat nagedaan zonder begrijpen van waar het over gaat of wat dan ook. Dus door dat koppig, obstinaat observeren en nabootsen van wat er te zien is, is er die schitterende pracht van overtuigend realistische schilderijen kunnen tot stand komen. Wel, dus die idee van het vergt alleen maar heel goed kijken en heel minutieus weergeven wat je ziet, wil ik u eens laten ervaren in een klein experiment wat we ook hebben meegebracht en hier hebben opgesteld, zij wat laat en in de haast wegens de aanvankelijke problemen. Maar dus wat ik nu wou laten zien is ja, hoe gecompliceerd zien eigenlijk is en hoe het kan bevredigend zijn, dus wat je aan visuele gegevens krijgt aangeboden. Als dit goed staat opgesteld en ik heb het niet kunnen uitproberen, dan moet u hier een kleur zien. Dus een elementaire proef van kleurwaarneming. En dit lijkt toch dan niet een ja? Is dat ook de indruk van andere waarnemers daar?
Lichtwit?
Lichtgrijs? Wit? Ja. Wel, we krijgen dus behalve jullie in die hoek zullen wat minder. We hebben eigenlijk dus de betere belichting op de plaatjes nodig. Maar dus. Mag ik zeggen, de meerderheid zit wit of grijs toch als waarneming te hebben. Wel, dan ga ik u iets laten zien wat er dichtbij komt. Dit is. Je dacht dat wit was, maar het wordt witter. Ja. Wel, dan ga ik u ook dit nog laten zien. En denk je nu dat wit erbij is geweest? Dus we gaan alsmaar witter
En we dachten van wit te zijn uitgegaan. En het kan alsnog. En nu ga ik mijn licht uit doen. En jullie hebben dus zwart, wat 3% van het licht weerkaat, als wit gezien. Dus is het voldoende duidelijk? Ja, ik heb wel. Dus we hebben hier een volledig zwart, we hebben de volledige reeks van zwart naar wit. En dit zwart hebben jullie als wit gezien. En dit is geen probleem in die zin dat het perfect op jullie waarneming van toepassing en dat je het ook in het dagelijks leven kunt zien. Het punt is dat ons waarnemingssysteem zich ankert aan het object of de plaats in uw visuele waarneming die het meest licht weerkaatst. En dus alles wordt belicht egaal. Als we buiten lopen is het de zon of de wolkenhemel die licht geeft. Alles is dus ongeveer onder een egale belichting. Wat het meest licht weerkaatst, ankeren wij ons wit aan. We nemen dat als wit. Is dat in een donkere ruimte, dan is die lichtweerkaatsing relatief gering. Maar dus onze schaal wat betreft helderheid van weerkaatsing is een schuivende schaal en wij ankeren die aan wit. En dat is straks voor Van Eyck belangrijk. Dat we leren de rol van highlights, van dus de witste of de weerkaatsende punten van objecten lokaliseren. En dus in dat opzicht zie je dat het dus niet zo vanzelfsprekend is van te zeggen, ik kijk goed en ik geef net nadrukkelijk exact weer wat ik zie, want het kan erg variëren naar gelang de belichting. En per regio, iets in de schaduw, iets in de zon, kan alles dus erg schuiven en wij ankeren telkens in die ruimte aan de locaties die het meest licht weerkaatsen. 3% van het licht op zwart, rond de 90-92% voor wit weerkaatst. En dus binnen die range gaan wij helderheden bekijken. Dus dat als een soort ervaring van, het is niet zo eenvoudig van goed kijken en alleen maar weergeven wat je ziet om de schilderijen of de kunst van Van Eyck te kunnen evenaren. Dan, we zijn nu dus, we kunnen nu eens kijken naar wat Van Eyck dan eigenlijk doet ten aanzien van de waarnemer. Hè? Dus optica heeft te maken met hoe wij zien. En merkwaardig bij de meest religieuze schilderijen van Jan van Eyck is dat hij daar de visuele waarnemer ergens in lokaliseert. Ook in het Lam Gods zien wij dus in dit stadszichtje hebben wij dus een aanduiding van de het stadszichtje heb ik daar en nu nog volgende week. Ja, hier hebben we dus in dat zacht stadszichtje aan het einde van het straatje, dus helemaal dicht bij die stadspoort, zijn drie figuurtjes aan het kijken in de richting van het goddelijk licht. Dus we hebben twee belichtingen in het Lam Gods. Die van rechts komt, dus de vijfkapelramen. Die van links, die dus hier voor jullie van links komt, is eigenlijk het goddelijke licht wat interfereert met de lichtinval in de vijfkapel. En je ziet dus hier in mijn interpretatie drie personen die effectief gewaar worden dat een bijzondere gebeurtenis van toepassing is. En die kijken dus in dat stralende goddelijk licht. Dus daar heb je de kijker op die manier gerepresenteerd. Maar dan bij de Arnolfini is de positie van de kijker dus zeer vertrouwd. We hebben dat in die spiegel. Die spiegel die dus hier weergeeft wie er in de ruimte staat, waar de kijker dus in principe ook staat en die gezien wordt als een zelfportret van Jan van Eyck. Staat trouwens ook op de muur geschilderd. Jan van Eyck was hier. Dus in dat opzicht is het vrij makkelijk om die afleiding te maken dat het Van Eyck eventueel zelf is geweest. Maar ook in de volgende afbeelding van Canonique van der Palen staat de kijker weergegeven. Hier wordt het wel iets moeilijker en het is pas in vorige eeuw ontdekt. De,
Ja, op het schild van Sint Joris. Als we dichterbij gaan, misschien heb je nu al een idee. Nog dichterbij. Ja, nu kun je het mannetje zien wat weerspiegeld is op het schild van Sint Joris. Je ziet daar boven die zwarte vlek. En dat is eigenlijk, als je het optisch bekijkt, de positie van de waarnemer. Als je voor het schilderij staat en het zou een uitgebeeld tafereel zijn en het mooi opgepoetste schild werkt als een spiegel, dan zou de waarnemer weerspiegeld worden op die plaats ongeveer en opnieuw, zoals bij elk van die schilderijen, op die manier binnengezogen worden eigenlijk in het afgebeelde tafereel. En dus je krijgt een soort betrokkenheid van de waarnemer die telkens door die positie van de waarnemer weer te geven onderdeel gaat worden van het uitgebeelde tafereel. Ook bij Rollin hebben we kijkers zei dat dat dan niet met een spiegel gebeurt, maar dat het met een, positie van, denk dat we nog een beetje verder moeten. We hebben het gezien voor, hier de beste opname die we kunnen krijgen. Ik moet erbij vermelden, al het materiaal wat ik voor Van Eyck gebruik, is de erfenis die we hebben mogen hebben van de familie Dierik, van Alfons Dierik beelden, Dierik die sommigen onder u zeker nog gekend hebben en die ons toelaat dus toch een rijk assortiment van goede weergaven van Eyckiaans materialen te kunnen laten zien. En dit is wat het verst geduwd is, het mannetje of de twee mannetjes op de weergave van de palen laten zien. Ik zeg twee, omdat er drie benen lijken te zijn. Akkoord? En dus is er lijken drie benen, dan kunnen het ook twee mannetjes zijn in plaats van één. Dan nog eens dus bij de... hier zijn de mannetjes uit Rollin. Dus daar hebben we niet kijkers die in een spiegel getoond worden, maar kijkers die centraal in het midden van het schilderij staan. Dus als we de diagonale trekken, daar heb je het geheel, dan zie je dat die echt centraal in het midden staan. Ook daar hebben we de waarnemers aangeduid en hebben we één waarnemer kijkend doorheen die kantelen iets zien wat wij niet weten wat hij daar ziet. En een collega die staat te luisteren en blijkbaar naar zijn getuigenis wacht om te weten wat er gerapporteerd wordt. Dus we zien hier dat de kijker wel degelijk in het beeld wordt gebracht en dat Van Eyck zeker interesse heeft voor die aspecten van visuele waarneming, namelijk van de positie van de kijker telkens weer te geven. En dat is eigenlijk ook een aspect van perspectief. Wat perspectief in een schilderij realiseert, is u tonen waar de waarnemer staat. Want dat is het punt van waaruit gekeken wordt. En perspectief informeert u over de positie van de waarnemer. Van Eyck toont u de waarnemer. Nu, het volgende laat ons zien. Een heel schitterend boek van Arras, een helaas te vroeg overleden Franse kunsthistoricus, die schitterende boeken heeft geschreven, ook over l'Annonciation bijvoorbeeld. Het is een heel mooi boek over Italiaanse annonciatietafreden, maar ook dus een boek over het detail, le detail. En de detail heeft als kaft dus wat u daar ziet. En als u de kaft open doet, ziet u dit. Dus u ziet, hij toont op le detail de spiegel uit dus de Las Meninas, het topstuk van het Prado Museum in Madrid van Velázquez. Nu, ons idee, of ik bedoel, er zijn vele boeken geschreven over Las Meninas en nog meer artikels erover en veel interpretaties mogelijk. Maar Velázquez is in 1628 ongeveer 9 maanden samen geweest bij Rubens. Rubens was op bezoek in Spanje en ook actief aan het Spaanse Hof, waar Velázquez de schilder van het Hof was. En er was in Madrid veel aanwezig van Vlaamse schilderkunst, die de Spanjaarden mee verhuisd hadden, die nu nog in het Prado aan ons laten zien. En daar was ook de Arnolfini van Van Eyck bij. Wel, blijkt aanwezig te zijn geweest in dat paleis, in de Alcazar van Philips de Vierde. En dus, dit is dan 20 jaar nadien geschilderd als meneer, maar ik denk dat het een synthese vormt van het conflict wat Velázquez ervoer tussen de noordelijke fascinatie voor de spiegel en de zuidelijke fascinatie voor perspectief. De Italianen waren heel die perspectief georiënteerd en de Vlaamse schilders onder leiding en misschien geïnitieerd door Van Eyck zeer op die spiegeleffecten. En je krijgt hier dus een soort gesofisticeerde Arnolfini. En dus er is een spiegel achteraan in de kamer. We hebben dezelfde situatie, denk je, als bij het koppel. Alleen Velasquez heeft er zichzelf nu bijgeschilderd, kijkt in onze richting. En wat zie je in de spiegel? Nu, sommigen onder u hebben de diverse theorieën daarover gelezen. Je ziet in de spiegel wie voor het schilderij staat. Het koninklijk paar komt kijken hoe het opschiet met het schilderij van het dochtertje, de infante, hier, Margherita, die dus aan het poseren is voor haar portret. Het punt is, als je een analyse maakt van perspectief, zie je helemaal niet wie er voor het schilderij staat, want het perspectief, vluchtpunt, zit in het deurgat waar die man binnenkomt. Het zit dus niet ter hoogte van de spiegel. Dus wat we op de spiegel zien, moeten we onder een schuine hoek bekijken en invalshoek gelijk aan uitvalshoek. We zien in de spiegel wat op het schilderdoek staat. Dus je ziet een schitterende puzzel die Velasquez hier ineens steekt om de complexiteit van de combinatie van perspectief en reflectie en weerspiegeling te laten zien. En dat als een prototype voor een boek over saillante en significante details is eigenlijk een schitterende keuze. Dus als we zeggen, Van Eyck probeert zeer nauwgezet te kijken wat hij ziet en de details weer te geven. Detail is eigenlijk een zeer ambigu begrip. Wat is een detail? Dus het is ook aangewezen dat we eens kijken hoe Van Eyck details bekijkt. En dan kunnen we het eerst doen aan de hand van een schitterende collectie van details op de Rollin. De Rollin is een schilderij van met lijst, denk ik, 84 op 82 centimeter, relatief klein. Dus de projectie die je ziet is veel groter dan het echte. En dan gaan we eens een paar details bekijken. Kijken de oriëntatie, voor zolang we die nog hebben, de euro op het schilderij gelegd. En je kunt dus u op die manier een idee vormen van de grootte van wat ik u laat zien. En dan heb je gezien, dus wat we nu uit dat stukje, we zitten hier te kijken op iets van 3 op 4 centimeter. Dus die religieuze Van Eyck, die je ziet als alleen maar mediterende personages. En alles in een soort plechtige, stille omgeving. Hier zie je hoe die een leven toch in die 3 op 4 centimeter enorm schitterend etaleert in dat. Ik toon de vingers van Rollin er nog bij om opnieuw te zien op welke kleine postzegeloppervlakte dit gerealiseerd wordt en hoe schitterend goed dit gedaan is met allerlei nuances wat betreft belichting. Want dat zal de boodschap zijn: belichting is de kern van deze kunst. Volgende toont u een beeld van het bootje op het meer, wat u gezien hebt. Opnieuw, dus met een paar vlekken van een paar mensen op de brug, die zijn telkens in de orde van 3-4 millimeter groot. En die personages die je ziet. Dus met een paar goed gekozen vlekken, vorm wordt hier onbelangrijk. Belichting en lichtwaarde worden de dragende elementen. Mensen op de brug die je daar gezien hebt, volgende. Ja, zelfde punt. En zie aan de manier waarop verbeterd is dat de poten van het paard in het midden, juist op het midden van de weg komen en niet misleidend tegen de rand van die brugleuning zouden staan. Zie alleen die twee dots, die twee cirkels van het puntje van het perceel, wat een heel klein puntje verf geeft om die poten dus in het midden van de weg te trekken als het ware. Dan het kasteel. Dit kasteel, ik herinner me toen Alfons Dierik ons dat voorstelde, telkens beklemtoonde, het is een duimnagel groot. En dit is een duimnagel groot. Hoe kan het zo? Het is helemaal niet realistisch meer qua vorm. Die vensters zijn dotten, dus echt een duw met een perceel helemaal niet rechthoekig mee. Toch werkt het allemaal omdat de lichtwaarde van die oppervlakken wel gerespecteerd wordt. De zon komt uit de linkerkant, rechts voor u. En dat laat zien dat die oriëntatie van die vlakken de belichting respecteert. En dat maakt het zo overtuigend. Dus het is de lichtwaarde die telkens zo overtuigend werkt. Ook volgende, nog in een groter detail van het dorpzicht, wou ik het u nog laten zien. Op de kantelen van de toren naar rechts en ook wat betreft dus de dynamiek van mensen in teurgat van een woning of mensen onder een boom die als zwarte plekken in de schaduw worden weergegeven. Dan een ander niveau van detail vinden we bij Van Eyck in de miniaturen waar hij zou aan meegewerkt hebben in de Trebeller, de Duc de Berry. Die dus twee miniaturen bevatten die Van Eyck, dus de miniatuur die ik u daar laat zien is de Dodemis, waar Jan Van Eyck zeker zou aan meegewerkt hebben. En dit is de befaamde geboorte van Johannes de Doper, die ook aan Van Eyck wordt toegeschreven. Er is betwisting wanneer hij het zou gedaan hebben, of het vroeg in zijn loopbaan was, laten we zeggen, 1422, 1425 in Den Haag nog bij Jan van Beieren of laat tegen de 1440 aan. En sommige auteurs denk ik zeggen zelfs dat hij er twee keer aan deelgenomen heeft, namelijk is niet Tiel Borchers idee is laat denk ik, hè? En ook zelfs een beetje in de eerste fases. Punt is dat we dat eens wat beter moeten bekijken en daar is heel wat op te zien. Dus dan, dus we zien hier, dus ik laat u daar de hele pagina zien. Dit is, ik heb het al afgedrukt, dus dit is op een A4, komt dat in het midden, blijven er heel wat witte marges. Dus dit is de grootte van de helft van een A4, wat is zo lang als A4. Zoals je het daar afgedrukt ziet, zou het ook op een A4-blad komen, met scherm erbij. Dus dit is heel, heel klein. En wat je ziet aan het landschap met de doop van Christus door Johannes de Doop, is iets in de orde van 4 centimeter hoog en 9 centimeter breed. Dus zie hier opnieuw de capaciteit van die schilder om met zo weinig ruimte, zo'n beheersing te hebben van kleur en ruimte, dat dus eigenlijk die blauwe lucht gaat omhoog en verglijdt eigenlijk in dat perkament, waardoor dat hele blad eigenlijk in die lucht wordt meegetrokken. En ook dus de manier waarop die sfeer wordt weergegeven van dat relatief stille water in het meer, is dus echt fenomenaal. We hebben een paar details daaruit waar ik u één aspect wil laten zien. Let ook, straks komt het nog terug op het goud. En er is goud, echt goud. Dit is opnieuw te danken aan Alfons Dier. Dit is een foto van Torghine. Dus dat is in Turijn genomen, waar het momenteel te zien is. En 20, 30 jaar geleden wellicht, wat de toegankelijkheid nog vrij goed was, of althans Alfons Dier erin slaagde om toegang te hebben en die foto te mogen nemen. Dus je ziet hier een foto van Torghine en je ziet het weerkaatsende goud. Dat is een belangrijk punt, want je ziet dat de lichte ondulaties in het perkament de reflectie enorm beïnvloedt. En het goud heeft een nadrukkelijk belangrijke rol in die miniatuur. Dan, verder gaande, de doop hebben we nog, hier heb ik de detail nog verbeterd. Om u een zicht te geven op het kasteel. We hebben het kasteel gezien in Rolijn. Hier het kasteel in de doop van, of de geboorte, de doop van Christus. In de Badepage heet het dan technisch in die miniaturen. Dat kasteel is iets van 2 op 3 centimeter. Dus opnieuw, hoe lukt Van Eyck erin om die weerkaatsing in dat water zo overtuigend te maken? Je ziet, er is een verschil tussen het weerspiegelde kasteel en het authentieke, het object zelf. Wel, als we dat... we kunnen nog een beter zicht hebben op het kasteel door dus die horizontale lijnen te laten zien die die versierende bakstenen, rode bakstenen wellicht, als dat toen gebruikelijk was, in die grijze steenmassa laten zien. En als we dan bekijken hoe dat weerspiegeld wordt, dan zien we dat dus wat Van Eyck laat verloren gaan of verstoord in de weerspiegelde weergaan, zijn die horizontale lijnen van die bakstenen. Waar gaat dat op terug? Wel, als je in de zomer de zon ziet ondergaan aan zee, dan zie je die tienduizenden flikkerende lichtjes. Elk van die flikkerende lichtjes zijn weerspiegelingen van de zon. En elk van dat lichtjes is een zonnebeen in een golf. Op een wateroppervlak heb je lichte ondulaties van dat oppervlak. Dus uw horizontale lijnen gaan gestoord worden. Je verticale blijven relatief bewaard, maar horizontaal is gestoord. Dat toont Van Eyck ook in die weerspiegeling. Die horizontale lijnen zijn weg. Ze zijn ook weg in de bebossing langs de oever. Dus ook daar krijg je die nadrukkelijk verticale segmenten. Krijg je dat inzicht in. Mijn spiegelvlak wordt verstoord door de lichte ondulaties die hier vooraan getoond worden in het water. Dus dit zijn optische inzichten, dit zijn inzichten in spiegelende oppervlakken. En heel minutieus, met zeer ingenieuze trucs, eigenlijk dus getoond. Dan als we gaan naar de doopzijde zelf, of de geboortezijde, de doopzijde was dus van een paar. Hier is de hoofdminiatuur, dit is de geboorte van Johannes de Doper. En dus dat het kind wat de stralenkrans heeft, is Johannes de Doper. Maria, althans in sommige interpretaties, is dit Maria nog op bezoek bij Elisabeth. Dus waar Johannes geboren wordt. Daar zien we ook een aantal optische objecten. Als we wat in detail gaan, zien we hoe dus die weerspiegelingen in die metalen kruik, hoe de niveaus van vloeistoffen in die glazen, ook dus als we nog gedetailleerder gaan en als ik er een witte strook op een beeld zet, is dat 1 centimeter. Hè? Dus die witte strook, terug. Ah ja, ja, want mijn gesticulaties kunnen soms verwarring geven. Dus de witte strook is 1 centimeter. Dus je ziet hoe zelfs in het vasthouden van de kruik Van Eyck toch nog die duim laat zien die doorheen die kruik zichtbaar is. Dus dit is een sensibiliteit voor optische aspecten, voor transparantie, voor reflectie, die als alternatief, wat optica betreft, dus een tegenargumentatie, of niet een tegenargumentatie, een alternatieve invulling van optica betekent, die perspectief niet biedt. De geboorteminiatuur hebben we dan gezien. Als we nu hetzelfde bekijken ten aanzien van de scène in de scène in de gesloten veluik, dan als we daar de belichting bekijken, dan zien we dat dus in de straatscène die we hier onderaan hebben, een lichtbeheersing hebben die eigenlijk vergelijkbaar is met wat Vermeer doet in De Vrouw met de Soldaat. Wat ook een beroemd stuk is van Vermeer, denk ik, in de Frick Galerij in New York. En waar we dus die zwarte hoed van de soldaat ten aanzien van de witte kap en het kunstmatig verhoogde wit rechts van het hoofd van de dame, zie je dat die muur ineens witter wordt. Dus wat eigenlijk een soort extra benadrukking is van opnieuw die tegenstelling tussen wit en zwart, om dus dat effect van die hoed te amplifieren. Wel, als we wat gedetailleerder gaan naar die scène in het stadszichtje van het Lamots bekijken, zien we dat eigenlijk analoge mechanismen rond te gebruiken om dus die opnieuw, dit is hier eigenlijk het goddelijke licht, het komt uit de richting
dus tegengesteld aan het zonlicht, komt uitgestroomd uit het straatje. Je ziet nog net het achterwerk van een paard hier in het straatje met de schaduw. En dan dus die belichting op die figuren is opnieuw een sensibiliteit voor licht die ja, tot kenmerken behoort van de Eikjaanse kunst. Als we ook nog teruggaan naar een gedetailleerder zicht, ja, de centimeter aanduiding opnieuw en dan de volgende krijgen we de, ja, ook nog te zien. Wat ik u daarnet heb laten zien met het experiment, is eigenlijk ook zichtbaar in Van Eyck. Rechtsboven het dak, wat schuin in de richting van, de, van het licht, van de zon, van de lichtboom bekijkt, is waarschijnlijk een zwart leien dak. Dus je kunt ook in uw dagelijks leven zwarte vlakken volledig als wit zien en je moet ze ook als wit weergeven. Van Eyck is dus heel gedurfd, consistent en toont zeer donkere partijen die goed belicht worden als hel, hel oplichtende vlakken. Dan gaan we eens kijken naar wat meer gedetailleerde optische effecten in Van Eyck wat betreft de ja, volgende. Ja, dus de talrijke parels en kralen op het lagot, die tonen een fascinatie voor optica die we alleen maar zullen volgen op punten waar het erg gesofisticeerd of geavanceerd aan toelaat. We hebben natuurlijk die mooie rode knop of die grote rode steen die de sluitbrosje vormt van de mantel en waar Elisabeth Darnus dacht eventueel de weerspiegeling te zien opnieuw van een kijker die voor het schilderij staat. Maar wat ik u zou willen laten zien is die bolletjes die aan die aan die gesp of aan die sluitspeld hangen. En we hebben daar een paar details van, opnieuw alles uit het waardevolle materiaal van Alfons Dierik. En je ziet hoe zelfs, ja, volgende, ja, kijk eens, dus in een heel grote vergroting zelfs de blauwe schijn van, het, van de parel op een bijna bevreemdende manier getoond wordt. Ik heb eerder al gesignaleerd dat dat in het nieuwe onderzoeksprogramma wat nu loopt, is moet grondiger bekeken worden en of die blauwe focale vlek eigenlijk wel authentiek is, want het is zo gesofisticeerd en eigenlijk ook optisch een beetje te ver van het oppervlak om correct te zijn, dat je je de vraag stelt, dus is het wel van Van Eyck authentiek? En als het van Van Eyck authentiek is, is het een bedachte vorm van optica eerder dan een waargenomen vorm. Want dus in principe is zo'n focaal punt bij zo'n bol veel dichter bij die bol aanwezig. Dan volgende gaan we eens kijken naar die beroemde weerspiegeling op de brosje van de zingende engel. Dat is een van de favoriete punten wat betreft dus kan het hier op dit scherm ook volgen. Dus we zitten dan te kijken voor u links boven naast of naar de binnenkant toe ter hoogte van Adam, de engel die links vooraan staat. En ja, laten we die eerst bespreken, dan komen we straks tot de deesis-figuren. Wel, wat dat betreft dus hebben we ja, ook bekeken de weerspiegeling van het raam van de Veitkapel, zoals het heet. En rechts hebben we het raam. Links hebben we zelfs een secundaire weerspiegeling die optisch nogal, ik zal niet zeggen dubieus, maar merkwaardig is. Ook alweer lijkt het een eerder theoretische overgeneralisatie van optische effecten eerder dan een waargenomene, alhoewel sommige mensen die met experimentele optica bezig zijn zouden het durven wagen om zo'n steen te maken die zo'n secundaire reflectie. Zie je die secundaire reflectie links ja, ik heb wel een pointer bij. Ik had het eerder moeten gebruiken. Dus de rechtervorm,
Dus dit is dubieus, vind ik, omwille van de afwezigheid. Omwille van de afwezigheid van de boogramen, dat wordt hier in een rechthoekig segment gestopt, wat ja, bevreemd is, al wel die boog is er dan blijkbaar aan toegevoegd. Maar hier zit dus opnieuw een diffuse weerspiegeling, als het ware secundaire weerspiegeling, die Van Eyck straks zullen zien op kralen wel veel gebruikt, of ook in de scepter van de God de Vader, of de Christusfiguur van de Heer. Maar die hier dus op een merkwaardige wijze overgeneraliseerd wordt, wat mij betreft. Dan, we krijgen ook nog een vergroting. Ik heb die dwarsgelegd om dus u de beste vergroting te kunnen laten zien van dit, toch wel 4 centimeter groot stuk. Dus in lengte is dat op het originele 4 centimeter. En zelf had ik argwaan ten aanzien van de craquelé als zijnde aanduiding van later toevoegingen, maar de specialisten, collega's van professor Martens en Rolf Spronk, die nu de coördinator is van het uitgelopen onderzoek, hebben gezegd, nee, het zijn authentieke craquelé uit de tijd van Van Eyck, kan die vorm aannemen, wellicht in het loodwit, wat je nodig hebt om die witte reflecties te laten zien. Dus dit zijn fascinaties voor optica die tot de meest representatieve behoren, maar laten we dus toch wat meer verfijnde zien in de, wat ik dus situeer ter hoogte van de centrale broche van God de Vader, van de God de Vaderfiguur of de Christusfiguur, dan de Guillotin. Professor De Kweker heeft nadrukkelijk aangetoond dat dus de meerderheid van argumenten wel de Christus en de Deus is. Zou zeker een Christus figuur, maar er zijn wel alternatieven die ook die God de Vader, en ik heb de slechte gewoonte aangenomen van die God de Vader aanduiding als de eerste gebruikte te nemen, maar het is een niet gejustifieerde gewoonte. Dus die broche is zeer gesofisticeerd wat betreft optica opnieuw, dus we focuseren daarop. Ik moet terug en ons goede beelden krijgen waar ik vandaan, ja. Dus hier zie je een vergroting wat een stuk laat zien van 10 centimeter breed. En dan nog betere aanduidingen voor de optica, ja. Dus wat ik u daar kan laten zien is, bekijk dat is, dus het licht komt van rechts. Dit is een opstaande rand, een gouden rand, waar dus die hele constructie van parels en edelstenen is opgezet. Dus deze rand hier komt naar omhoog. Dus we krijgen belichting van rechts. Dus die parels hier worden belicht en weerspiegelen zich in die opstaande rand. Zie je? Dus die parels, ja, ik denk dat we het volgende beeld nog beter, ja, die parels hier geven schaduwen. En dus we zien die weerspiegelingen hier beter. En nog, ja, dan volgende sofisticatie qua beelden. Kunnen we achteruit? Terug?
Ja.
Ja, dus ja, de sofisticatie van die parel-kraal combinaties is werkelijk een bravoerstukje. Wat betreft optica, noteer tussen haakjes, straks hebben we het nodig, dat de goudreflectie die op die band hier van Sabaoth aangeduid wordt, dat Van Eyck daar witte stroken gebruikt. Onthoud ons experiment, wit weerspiegelt het meest licht. Goud doet het in de natuur. Goud gaat in de orde van 92% tot 96% van licht. In de gele golflengte van goud, dat is in de orde van 500, 600 nanometer, gaat zoveel percentage van dat licht terugkaatsen. Gaat het dus eigenlijk beter doen dan wit. Maar in een schilderij, dat is ook wat Alberti
aanduidt, in het schilderij is wit de superieure reflectiekleur. En wordt dus hier wit gebruikt om die goudreflectie te imiteren en te amplifieren.
Maar kijk dus voornamelijk nu naar die combinaties hier. Ja. Dus wat zijn we hier aan het zien? We zien dat het licht van rechts komt. Doorheen een glazen kraal of bol gaat het licht doorheen. Wat zie je daarop? Je ziet daarop een highlight, een hoogglans. Dat is de weerspiegeling van het licht wat op die bol terechtkomt en terugkaat. Dat komt naar je oog en dat zie je als het witte oplichtende vlekje van de highlight. Dat is, degene onder u die Feynman lezen, 4% van het licht. 4% van de fotonen komt terug. De rest gaat in die bal binnen van het licht. Dus dan het volgende toont op een parel, dit is een kraal, een transparant glazen object. Dit is een parel, wat niet transparant is, wat door een weekdier wordt geproduceerd uit vele heel gesofisticeerde optische laagjes. Een parel is duizenden laagjes die een mossel of een oester maakt op een intrusie die in dat diertje wordt gegooid en die dus bijzonder optisch interessante laagjes maakt van heel weinig micrometers dik, waardoor dat op een jaar dus duizenden laagjes bestaan die een heel gesofisticeerde interne transmissie van licht toelaten doorheen dat oppervlak. Dus de parel is erg verschillend van een kraal. Het licht gaat dus door interne reflectie over die parel heen een diffuse glans geven. Uw highlight gaat veel diffuser zijn op een parel dan op een kraal. Volgende. Dus ja, ik heb hier wat de technische specificaties. Dus dit heet in het Engels specular reflection. Volgende, ja. En diffuse reflection is dus wat op de parel van toepassing is. En het heet in de hedendaagse fascinatie voor computerreconstructie van die effecten en computeranimatie, wat nu in computer geanimeerde films heel gesofisticeerd wordt weergegeven. Dus heet dat subsurface transmission of light. Dat betekent dus dat in die dunne bovenlaag van een parel het licht mee die curve neemt en diffuus dus doorheen die oppervlakte loopt. Dan volgende. Hetzelfde soort optische fenomeen krijgen we dus te zien op de kristallen staaf die de centrale goddelijke figuur in de hand houdt en die opnieuw dus heel gesofisticeerde optica laat zien. Dus het licht komt van rechts opnieuw, komt dus op die staaf terecht, geeft die dunne lijn. Dat is dus uw highlightlijn, dat is de weerspiegeling van het raam van de Veitkapel. Op een cilinder gaan uw weerspiegelde objecten heel versmald en uitgerokken weer neervoor. Dus dit is de reflectie van uw raam. 4% van het licht, ja. Ja, dus primaire reflectie, ja. Dus gaat rechtstreeks naar de kijker. 4% van het licht, levert u dat op? Ja, volgende. Dan 96% van het licht gaat dus in die staaf binnendringen. Volgende. Gaat een gedeeltelijk bij het uitgaan van die staaf opnieuw gaat een gedeelte naar binnen weerkaatst worden en gaat die diffuse reflectie geven die Van Eyck hier laat zien. Alles van dit moet je echt eens nalezen voor diegenen die in de fysica geïnteresseerd zijn in Feynman's The Strange Theory of Light and Matter, wat ook in Nederlands is vertaald en wat eigenlijk het lichttraject doorheen glas op die manier bespreekt. Volgende. Dus het licht wat de twee optische barrières haalt, dus hier doorgaat en niet weer kaatst wordt, hier doorgaat en niet weer kaatst wordt, vormt hier een brandpunt. Dat toont Van Eyck dus op die plaats die ik hier heb doen oplichten tussen de wijsvinger en de duim van de goddelijke figuur. Volgende. En dus dat kun je daar terugvinden. Ja, volgende. Zelfde. Iets andere positie kun je qua optica vinden op de Washington Annunciatie, dus de van Rusland overgekochte door Washington National Gallery in de jaren 30 van het museum in Sint-Petersburg overgekochte schilderij van de Annunciatie, ook al Van Eyck toegeschreven, met hier de engel, dus de engel in een positie van die goddelijke figuur in het Lam Gods. Met, ja, dat is het origineel veel kleiner, in de orde van een 70, 80 centimeter op 40, denk ik, in de buurt max, ja. Dus, en met die analoge optische mogelijkheden. Dan, we hebben nu bekeken dus hoe de zaak zich gedraagt op die gesofisticeerde objecten die parels zijn. Hè. Parels en kralen zijn bij wijze van spreken een soort toegepaste optica oefenmateriaal. Maar gewone objecten zijn eigenlijk nog veel fascinerender, moeilijker te beheersen wat betreft optica. En die hebben we dus bijvoorbeeld in metaal. Wat ik u laat zien is het wasbekken uit het, dus het gesloten paneel van het Lam Gods in de scène naast Maria. Dus het wasbekken, ja. Dus dat hebben we hier. En dat kan ik in principe, had ik het ook hier, ja. Dus het volgende, ja. Dus hier zie je opnieuw gesofisticeerde optica. De grootste licht komt van rechts. Licht raakt de concave vorm van het bassin in het rechter gedeelte. Dit weerkaatst zoveel licht dat we gedeeltelijk verblind zijn daardoor. Het lijkt overdreven om dat verblinding te heten, maar het is verblinding omdat we niet meer de details zien die we wel zien in de secundaire reflectie hier. Hier zie je door een streepjespatroon en streepjes hier, zie je dus meer details dan hier. Dat was een van de belangrijkste punten in Alhazen's visuele theorie. Het is geen lineair verband tussen licht en beter zien. Het is niet met meer licht zie je altijd beter. Er is een soort optimum en met meer licht zie je vanaf een bepaald moment minder, omdat je verblind wordt. Dus die verblinding wordt hier al getoond. Dan bij de metallieke uitrusting van de ridders, van de metallieke uitrusting laat natuurlijk enorm veel fascinatie toe voor weerspiegeling. De rode speer die hier volgens de oriëntatie van die borstplaat wordt weergegeven, volgende. Dan de metallieke weergave hier van de handschoen, volgende. Ook grapjes die Van Eyck heel graag maakt met betrekking tot weerspiegeling en realiteit. Hier hebben we authentieke voering aan de binnenkant van die handschoen in rood, maar we zullen zien op andere punten zal dat weer kaatsrood zijn. En het vergt voor de kijker een uitzoeken van wat is echt en wat is weerspiegeling. Volgende. Ja, we hebben dus mogelijk in valse kleuren kun je meer de verschillende zones van helderheid en van lichtweerkaatsing natrekken dan op realistische weergave. Dus wat we hier doen is omkeren bij wijze van spreken. Het donkerblauw is hier wat het meest oplicht. De oranje kleur is secundair. Dan het blauwachtig of mauve is tertiair en het donkerste is het geel. We doen dus niet zoals bij de fauvisten andere kleuren, maar met dezelfde helderheidswaarde van het reële. Maar dus valse kleuren ontdoen u van dat overtuigende van reële of realistische weergave en laten u beter de stroken van beheerste luminositeit of helderheid zien. Ja, we hebben dat nog in andere versies van, ja, met het getuig van de paarden hier. Dus we gaan een detail zien van dit, van dat spoor hier, ja. Zie je hoe dus het tuig van het paard hier in de voet van, van de ridder wordt getoond. En opnieuw hoe je dat goed kunt volgen in die valse kleuren weergave volgende. Dan de gouddraad op de engel in de zingende of de musicerende engel aan de rechterkant. Dus we hebben hier een bijzonder gesofisticeerde weergave van gouddraad. Ja, laten we eens wat details bekijken. Dan zien we hoe Van Eyck de oriëntatie van die draden weergeeft. Volgende. En opnieuw, wat ik u daarnet heb opgewezen, vlekkerige situaties laat zien op de plaatsen waar het licht het meest wordt weerkaatst. Ja, dus zie je, dus dit zijn enorm grote details en laten zien dat waar de reflectie maximaal is, je een verblinding ondergaat. En je verliest dus het zicht op de structuur van de gedetailleerde structuur van het weefsel. Ja, volgende, dan analoge situatie hier bij het keteltje, centimeter aanduiding, wat dus ook in de wasbekken situatie te zien is, ja. Ook opnieuw met valse kleuren zien we dat metaal een kwaliteit van reflectie heeft die maakt dat je een snel verval hebt van uw highlights. En uw highlights reduceren snel van heel veel luminositeit naar snel minder, nog minder. En het zit zeer lokaal gelokaliseerd en het verval is snel. Je hebt dat veel minder volgende op dus een houten koffertje hier, een cosmetisch artikel van Maria wellicht, dus die in een houten vat bewaard worden versus metaliek. Dat kunnen we ook tegenover elkaar zetten, ja. Dus laten we die twee eens vergelijken, ja. Dus we zetten ze naast elkaar, dit is hout, dit is metaal, volgende. En met de valse kleuren toestand zien we dat het licht heel diffuus verdeeld over hout, met een vrij egale weerkaatsing. En dat op metaal, hier die donkerblauwe vlek en lokaal het oranje, veel sneller vervalt doen. Dat laat u het verschil zien van materiaal. Dat is metaal, andere is hout. Volgende. Dat kunnen we ook bekijken ter aanzien van menselijke huid. En nu zijn we bij Eva beland. Eva's borst hier is ongeveer even groot als het keteltje van de wastafel. Dus we kunnen twee circulaire of bolvormige objecten vergelijken wat betreft de reflectie door de huid van Eva naast die ketel te zetten, ja. Dus wat we hier doen, en dus beide van ongeveer dezelfde grootte, zie je de diffusere weerkaatsing hier versus de lokale weerkaatsing. En zelfs in valse kleuren nagekeken kun je opnieuw zien, dus menselijke huid kenmerkt zich door die opnieuw andere reflectie-eigenschappen. Versus die metallieke. Dus dat is de kwaliteit van het weergeven van materialen. En Van Eyck kan zeer goed materialen weergeven. Van Eyck begrijpt dat we de kwaliteit van materialen afleiden uit de interactie die het licht heeft met oppervlakken. De lichte interactie die het licht heeft met oppervlakken. En wat daaruit terugkeert. En dat moet hij zien te capteren en weer te geven. Volgende. Ja, wat ik u ook nog wou laten zien is dat Van Eyck zicht heeft op de transparantie van de opperhuid. En dus als we wit worden van schrik of rood worden van woede, dan is dat omdat onderhuidse bloedvaten uitzetten of inkrimpen. Dus dat maakt dat die bovenlaag doorzichtig moet zijn. Want anders, die rode kleur zit niet aan de buitenkant van uw huid, dus het zit lichtjes onder uw huid verstopt. Dus die bovenkant is transparant. Van Eyck laat dat zien. Door dat fijne lijntje hier, die over de huid loopt, overal, zie je dus die transparante bovenlaag, zie je als je er lateraal naar kijkt, dan krijg je dus dat idee van transparantie en krijg je dus op die manier ook die kwaliteit van menselijke huid beter gerepresenteerd opnieuw. Sensibiliteit voor de kwaliteit van oppervlakken en hoe we dat moeten weergeven. Dan, ik vermoed dat ik nu ongeveer een soort overzicht heb beëindigd van optische eigenschappen die we kunnen bekijken in termen van wat Van Eyck met zijn collega's bespreekt. Dit is een schilderij dat Van Eyck gemaakt heeft van zijn vriend, collega Jan de Leeuw, juwelier. Laat zien dat hij dus een contactenkring heeft van mensen die ook met die optica zeer bezig zijn, een juwelier van het genre van Jan de Leeuw, die werkte voor Philips de Goede, heeft tal van interessante klussen qua optica. Je kunt u zo voorstellen dat die twee kunstenaars dus voortdurend in contact zijn en in discussie van hoe krijg je dat effect op dat, wat gaat die parel doen als ik hem op een gouden achtergrond plaats, hoe gaat het licht zich gedragen als ik zo en zo de facetten slijp. Dus Van Eyck moet zeker toegang hebben gehad tot dit soort collega's en het wordt gedocumenteerd in dit portret. Maar Nu zou ik een tweede deel, en dat is dan het laatste, maar wat een nieuwere benadering, of althans benadering op basis van nieuw materiaal, wat onder meer dus het brein van Van Eyck tracht doorgronden. Dus we bewonderen niet alleen het product van zijn kunst, maar we trachten een levend contact te hebben met de geest van die kunstenaar die zich in zijn producten uit en wat hem heeft bezighouden. Ik heb een oefening gemaakt met betrekking tot de manier waarop hij naar die parels heeft gekeken, maar gezien het verloop van de tijd, denk ik, kunnen we dat heel snel nemen. En dus, ik heb hier nog eens bekeken wat ik u al kort heb uiteengezet, maar hier niet meer uitvoerig zal bespreken. De manier lijkt mij aangeduid van het ontdekken van die optische principes van dat verschil kraal-parel in termen van de volgorde van, ja, volgende. Dus hier, specular reflection is aangeduid op die kralen, volgende. Die diffuse reflection is aangeduid op die parels, volgende. Die 1, 2, 3, 4 laat zien een soort progressie in de studie die Van Eyck van die zaken maakt en die te maken heeft met de plagerige manier waarop hij ons dit laat zien. Laat mij eentje ervan toelichten. Dus neem nummer 3. Dus we hebben de principes die ik heb uiteengezet, maar kijk eens hier. Bij die parel zit hier een schaduw met een brandpunt. En hier onder die flosachtige aanhangsel van die parel zit een schaduw. Hebben jullie door dat die schaduw van hier komt? En dus het focaal punt is in die kraal geproduceerd en niet in die parel. De schaduw die hier zit is van die kleine pareltjes hier, niet van die flos. Die flosse schaduw zit daar. Dus Van Eyck verplicht u eigenlijk vandaag een schooloefening van optica van te maken, want anders, als je dus je niet echt erop toelegt, zul je niet die sofisticatie van optica doorgronden. Maar dit is op vele punten in Van Eyck van toepassing. Hier laat ik dus beter zien wat die exploraties zijn met een enorme vergroting. Die balletjes zijn telkens 1 centimeter. Dus je ziet wat je kan doen met het materiaal van Alfons Diering. We zijn nieuwsgierig wat we gaan krijgen met een nieuw onderzoek wat vanaf 1 januari ook op internet via Lucas Web zal beschikbaar komen als het wordt uitgevoerd, zelfs aangekondigd. En gisteren heb ik nog een melding gekregen van Lucas Web dat ze dus een programma in die lijn uitvoeren. Volgende, ja, dus dit zijn echt supervergrotingen van die situatie. Ja. En hier nog eens het overzicht. Volgende. Ja, en de volgorde waarin Van Eyck volgens mijn interpretatie die ontdekking maakt en op alternatieve wijze weergeeft. Nu, wat ik nog heb bekeken en wat interessant is om te melden, en wat interessant is ook voor elk van u die op internet die ondertekening kan bekijken, is dat sinds een paar maanden heeft het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium de nieuwe opnames van infraroodreflectografie. Ik heb mijn pointer als micro en dat werkt. Infraroodreflectografie is dus zeer toegankelijk en is fascinerend. En elk van ons kan het nu zien. Dus in die ontwikkelingen die we momenteel meemaken met Google Art Project, waar je fascinerende details kunt zien van topwerken in de wereld, is dus ook meer en meer voor Jan van Eyck van toepassing aan het worden. En de ondertekeningen zijn echt wel interessant. En ik denk dat ik nu terug kan aanschakelen met wat ik op dat scherm had voorzien. Ja. Dus je krijgt hier de ketel uit de wassituatie van het Klamrots. Je kijkt hier naar de ondertekening. En de ondertekening van Aspen de Boer had het al vastgesteld, maar iedereen kan het nu op internet verifiëren. Inderdaad, was heel anders voorzien. De teut van het keteltje zat naar daar, in profiel getoond. En de teut, zoals ze nu is uitgevoerd, is eigenlijk gewaagder in perspectief, is een soort verkortings. En de teut zit naar ons toe. Wat mogelijk een uitdaging was op het gebied van perspectief, die Van Eyck heeft genomen, maar het is veranderd. En de oorspronkelijke, meer typische representatie zit daar. Volgende. Maar er is meer fascinerend. in die wassituatie. En echt verrassende dingen. Dus wat ik merkwaardig heb gevonden, is ja, die grote waskom is dus heel veel verkleind. En dus hier die toestand, dat hebben we al gezien. Maar kijk eens naar die handdoek. Daar heeft nog niemand op gewezen, of althans heb ik niet gezien. Die handdoek was vlak rechthoekig voorzien. Zie je de rand ginder? Dus de handdoek hing parallel met het beeldvlak. En dan is die perspectivistisch gemaakt. Dat stuk dat hier ook parallel met het beeldvlak hing, is afgeknipt en je krijgt vluchtlijnen. Dus hier krijg je vluchtlijnen naar elkaar toe. En die handdoek, dus de nis gaat in de diepte, de handdoek komt uit het beeld naar ons toe. In de moderne, momenteel nogal opgangmakende 3D-films, zou je dat makkelijk met een 3D-beeldje kunnen spectaculair uit het beeld naar de kijker laten komen. Maar dat is geweldig veranderd hier. En dus dit was een rechthoek voorzien. En het wordt, welke discussie heeft dat teweeggebracht? Fascinerend. Maar er is meer in de ondertekening. Het boek bij de Heilige Maagd volgende. Het boek is ook een perspectivistisch onding in zijn ontwikkeling. Dit is de ondertekening. Ik heb het niet uitgelegd, maar de meesten onder u begrijpen, ik denk dat professor Martens al op ondertekeningen heeft gewezen in deze bijeenkomst. Infrarood licht wordt op het schilderij gestuurd en heeft de eigenschap dus dat het geabsorbeerd wordt door de zwarte ondertekening die op die manier reconstrueerbaar is, waardoor men de ondertekening kan laten zien die vooraf ging aan het maken van het schilderij als ontwerptekening. Dus hier zien we het boek zoals voorzien. Zie eens hoe onhandig en hoe die snee van het boek hier op zeer stuntelige wijze is getoond. En dat is het uiteindelijk geworden. Je kunt nog op de huidige schilderij die lijn zien. Het is dus verder gegaan dan ondertekening. Het is zelfs gedeeltelijk uitgevoerd. En daar heb ik geprojecteerd dus de ondertekening half doorschijnend op half doorschijnend het origineel. En je ziet aan dit stuk volgende. Ja, met de twee pijntjes heb ik aangeduid. Dus het lijkt een klein verschil, maar dat hoekje wat hier aangezet wordt, geeft een enorm andere oriëntatie aan die bladen van dat boek. Dus dit doet me echt wel verwonderd opkijken van zo'n een ja, toch wel gesukkeld met perspectief in deze situatie, als dat het originele idee was wat betreft de positie van dat boek. Volgende, dan de Heilige Maagd in die situatie. Ik heb ze daar ondertekening naast uitvoering gezet. Zie eens hoe Van Eyck dat haar, wat hier dus bedoeld was als lopende lange haren, ook hier, je ziet die lijntjes van die haren, heeft dat hier zo'n kroezeltoestand van gemaakt. Wellicht opnieuw op optische basis, of met optische motivatie. Je kunt hier meer licht laten opspelen. En diffuus licht. Hier met die haren. Hij doet het wel in de open retabel. Zit Maria ook met golven. En dan heb je die golven daar. Telkens op die ondulatie van het haar kun je een highlight plaatsen. En als je dus golvend haar hebt, kun je ook wel mooie optische effecten daarmee doen. Maar het is toch interessant om te zien hoe dus tussen ontwerp en uitvoering die verschillen kunnen lopen. Heel interessant is ook, volgende, ook aan deze kant, ja, ontwikkeling van de orgelpijp. Dus dit is de ontwikkeling, of de, niet de ontwikkeling, maar het origineel van de ondertekening. En nu snel aan elkaar mogen de beelden lopen. We gaan nu één voor één richting van uitgevoerd werk. En daar blijft de ondertekening staan. Ja? Dus telkens laat ik de ondertekening minder meedraaien in het beeld en kom je uiteindelijk op dit. Ja, dit zal het eindbeeld zijn. Vergelijk nu eens. Zie je, dus aanvankelijk had je hier alleen maar ronde pijpen die dicht tegen elkaar aanleunen. Hier heeft Van Eyck die uiteengehouden, er telkens een stuk tussen gestopt en zie, opnieuw een plagerig optisch effect erin gestoken. Namelijk, Er is een naad aan die orgelpijp en er zijn blijkbaar twee naden. Ik herinner me dat Alfons Dierk me nog verteld heeft dat hij zelfs mensen heeft gekend die orgels hebben laten nabouwen van dit soort met pijpen met twee naden. Alhoewel, het moet duidelijk zijn, dit is een weerspiegelde naad. En dus hier heb je een echte naad, hier op die buis zit een weerspiegelde naad. Want telkens aan de rechterkant van die orgelpijp zit die niet tot boven, maar is het de weerspiegeling in die glanzende buis van de naad die recht zit. Dus opnieuw, optische puzzel, voor wie geduld heeft van kijken, wie er snel overheen gaat, ziet het niet. En zie eens welke sofisticatie er is bijgekomen sinds de ontwikkelingsscène. En zie opnieuw optische trucs, optische amplificaties zijn er bijgestopt. Dan wat we hier zien is dus een parel op de engel die het snaarinstrument bespeelt. En waar komt die vandaan? Hebben we die? Want die parel is nogal merkwaardig in die zin dat die. Ik heb opnieuw mijn microfoon. De parel is nogal merkwaardig in die zin dat hij aan de kraag van de engel hangt. Dus aan het tipje van de kraag. Niet in het midden zit en. Het doet mij wat bevreemd aan om daar een, het is niet een paal, het is een kraal, hè? Het is een transparant glazen object. Wat zit dat daar te doen? Was dat in het originele ontwerp? Opnieuw, ja, een paar beelden en we zien dat het, ja, geleidelijk komt hij, maar hij zat niet in de ondertekening en wordt toegevoegd nadien, terwijl de parel die daar rechts bovenaan zit en die eigenlijk de kraag sluit, wel voorzien was. Dus je ziet dat Van Eyck, of je kunt in indruk hebben dat Van Eyck af en toe, als hij ergens een oplichting wenst, een pareltje erbij gooit. Dat niet voorzien was, maar dat nodig geacht wordt om het beeld op te vleuren. Zoals je nu parels wellicht hangt aan uw kerstboom. Van, heb ik nog een bol in mijn doos? Wel, was over die hang. Zo zit hij er, als het ware, hier bijgegooid, althans dat lijkt zo. Maar we hebben meer van dat soort voorbeelden, volgende, ja. Kijk eens naar de scène met dus wat we hier zien is een scène met Sint-Lievers met zijn tong op de tang uitgerukt omwille van zijn ijver in het bekeren en reactie van mensen die daar geïrriteerd door waren. Dus Bekijk eens ondertekening, die, ik denk niet dat ik het een stool mag noemen, maar die strook, ja nee terug, ja hier dus die ondertekening, rechtlopende toestand, uitvoering, golfjes, lichteffect. Die ondulerende toestand hier is bedoeld om u telkens highlights te bezorgen, telkens meer gesofisticeerde optica te benutten, die bijdraagt tot het veel meer optisch overrompelende karakter van het oorspronkelijke. Dan moeten we ook eens kijken naar de figuur die hier, ja, de slippendrager van de paus, dus volgende in ons beeld daar, ja, dus hier hebben we die pauzen die professor De Kweker heeft aangeduid als de drie pauzen die ten tijde van de jeugd van Van Eyck nog aanwezig waren, tot 1415, als ik me niet vergis, hebben we die drie pauzen. En dus met al hun indrukwekkende ornamenten. We hebben die slippendrager hier. Hier zit iemand. Ja, dan volgende. De slippendrager, ja, hebben we hier. Kijk eens wat opnieuw, niet op de ondertekening voorzien, komt dit erbij. Weer zo'n bolletje. Weer zo'n focaal punt, zelfs met een brandpunt erin. Volgende, nog, ja, hier zeer grote detail, dus dit is, volgende heb ik de centimeter, ja, dus de centimeter toont hoe klein dat is. En hoe opnieuw optisch gesofisticeerd, weerkaatsing van invallend licht, de secundaire weerkaatsing van licht wat uittreedt uit de glazen bol. Focaal punt, dit is ver geavanceerde optica. Wat zit dat hier te doen? Zo klein en zo toegevoegd. de touw hier, de schaduw van de touw, is optisch niet zeer plausibel. Je kunt geen zo'n verkleinde schaduw hebben. Je kunt zelfs geen scherpe schaduw hebben, tenzij van de zon, omdat het licht van de zon van zeer ver komt, komt dat evenwijdig binnen. Dat geeft scherpe schaduw. Alle andere lichtbronnen van dichtbij vergroten of verkleinen zaken. Dus gesofisticeerde optica toegevoegd heeft het te maken met de Hubert versus Jan situatie. Dus optica bij Van Eyck. Ja, we gaan nog verder kijken. Ik ben bijna er doorheen wat betreft die exploraties. En dan nog een kort stukje over de gulden vliesgewaden. En dan zijn we rond. Dus ja, volgende bij u. Ja. Aanduiding hier ontbreekt op de ondertekening. Ja, volgende. De pelgrims. Ja, die ik u daar laat zien. Dus ook bekend met... Of nee, dit zijn de eremieten. Pelgrims is het paneel met Sint Christoffel. Hier een man met kralen, snoer. Hier... niet transparante parels of bolletjes, beide mogelijk een soort paternoster, moeilijk te zeggen. Dus hier in detail getoond, hier ook. Kijken wat het doet op de ondertekening. Ja, volgende. Nog ten opzichte van elkaar, dit zie je ook in Arnolfini in Londen, ongeveer in die vorm, dit niet. Volgende. Nu, interessante ontdekking. Dus hier... dat is de man aan de rechterkant, dus niet transparante paard. Kijk eens wat hier was ontworpen. Ik dacht, professor Martens zal zich herinneren dat Van Asper de Boer dat publiceert, maar voor een andere figuur, namelijk voor de pelgrim in het paneel ernaast. Dit is bij de eremieten, dus we krijgen twee keer, laat het zien. Dus ontwikkeling van veel grotere bollen, die niet uitgevoerd worden en die dit soort alternatief krijgen ten aanzien van die transparante kralen. Wat zat daarachter? Wou Van Eyck nog meer gesofisticeerde optica? Was er discussie met de pater Dominicaan die er per se een grote paternoster op wilde? Nee, de Dominicanen liggen aan de basis van de rozenkrans, hè? En de Franciscanen hebben de kerststal uitgevonden. En dus die twee bedelorden hebben elk een eigen topproduct. Dus misschien zat er iemand in de commissie die dat voorschreef en is het niet effectief doorgekomen. Volgende. Dus dit is bij Van Asper de Boer gepubliceerd. Maar nu, op basis van de huidige op internet toegankelijke onderdrukking. Dus zie je het hier heel duidelijk. Was ontworpen. De man had dat in zijn hand. Er is niets uitgevoerd. Hij heeft dus die hand nu... En je ziet al iets vast, maar dat was voorzien. En we zetten ze naast elkaar. Ja, volgende. Dus dit is de situatie met het pelgrimspaneel, helemaal rechts. Dit is het paneel ernaast met de eremieten. En twee keer krijgen we dus die bollen te zien. Straks eindig ik op zo'n bollen situatie op nog meer intrigerende wijze met de Weense situatie van de gewaarde van het gulden vlies. Dus ja, dat is nog de situatie van de Van Asper de Boer. Het is die man die dus hier dat hand houdt, die ontworpen bollenkrans vast, maar is dus zonder die krans gebleven. Dan, wat ik wou beklemtonen, we gaan er zeer snel door, is dus wat ik u daar straks al vertel. Let op het goud. Eigenlijk, dus alles heeft te maken met reflectie. Van Eyck heeft te maken gehad in zijn jeugd, zeker met het uitvoeren van miniaturen. Miniaturen gebruiken intens goud. Als u er nog niet naartoe geweest bent, kan ik u zeker aanbevelen om naar Brussel in de Koninklijke Bibliotheek de huidige tentoonstelling van miniatuurkunst tot midden januari nog, denk ik, is schitterend. En laat u dat aan elk van die boeken die uitgestald ligt zien wat de belangrijke rol is van dat goud. Dus goud is niet alleen maar de illustratie van luxe of etaleren van groot bezit en veel mogelijkheden. Goud heeft een optische functie en is optisch een interessant materiaal. En de schilderkunst heeft dat ook benut als een soort fluorescent of fosforisch effect. Het is het element in de omgeving dat het meest licht weerkaatst. Dus het is uw ankerpunt, zoals we daarnet gezien hebben, voor wat het meest licht weerkaatst. Hangen we ons aan vast en nemen we wit, dat doen we ook met goud. En dat goud heeft dus een zeer functionele rol en heeft dat ook dus in die volgende, in die weergave, zoals ik heb laten zien, op die ondulaties, dus in het perkament, zie je dat dat goud varieert naar gelang de heel verschillende oriëntatie van, of heel kleine verschillen in de oriëntatie, geven een andere reflectie. Volgende, ook volgende, dus het goud bij dat kindje, die kans, trekt echt uw aandacht, ook optisch, omdat het het meeste licht weerkaatst op uw plaats. Ja, volgende. Ook bij Van Eyck, dus ja, volgende. Zie je dus opnieuw dat verblindend effect, wordt zelfs getoond hier op de sluitspeld van een van de zingende engelen. En laat zien dat je dus met meer licht minder ziet. Volgende. Ja, ook nog de gouddraad die ik u al heb laten zien. Volgende. En nu dus laatste punt in 2 minuten. Een nog recent in de belangstelling gekomen situatie met iets wat zeer verwant is aan het Lam Gods. Ik laat u die verwantschap in een paar beelden zien. En wat onder meer Hugo van der Velden in zijn presentatie tijdens de Karel de Stoute tentoonstelling in Brugge heeft aangestipt. De verwantschap tussen dus de religieuze gewaden van het Gulden Vlies, die bewaard worden in de Hofburg in Wenen. En die dus daar wordt getoond hoe ze toegankelijk zijn wat betreft het publiek. En hier zie je het antependium van het altaar en een retabel. Dus dit is het doek wat voor het altaar tafel hangt. Dat is het retabeldoek wat achter het altaar hangt. Er zijn 3 koorkappen en een kazuifel, een dalmatiek, een tuniek. Dus de uitrusting voor de priester, voor de diaken en de subdiaken wat betreft misoffers. En dat heet dus de kledij te zijn die gemaakt is te behoeve van de orde van het Gulden Vlies. Nu, het Gulden Vlies is door Philips de Goede bedacht en gesticht 1429 eigenlijk gesticht. Er is weinig bekend van de origine van dit religieus materiaal, maar het is fascinerend, gelijkend op het Lam Gods, en de relatie daartussen stelt vele vragen waarvan ik niet weet hoeveel dat er zijn opgelost, maar en ze tonen ook een sofisticatie voor weergave van taferelen, weer door middel van goud, op een wijze die zeer laat vermoeden dat Van Eyck daarmee is geconfronteerd, mogelijk aan de basis van ligt, of zeker getuige is van geweest. En het is een van, naast de mysteries rondom het gestolen paneel, er blijven nog veel interessante zaken binnen wat we beschikbaar hebben. En die Gulden Vlies gewaarden zijn zeker van dat soort. Laten we vlug eens kijken wat het aan materialen biedt. Er zijn dus 3, ja, we gaan erdoor. Dus dit is de koorkap voor de centrale figuur van Christus. Het is een Jezusweergave. Dat is Maria. Dit zijn foto's van het origineel. Dit zijn weergaven. Dit is een foto. Dit is een weergave van het Hofburg zelf, die mij nog maar zeer recent, nadat hij hier zijn voordracht heeft gehouden, mij door Thiel Bochert zijn beschikbaar gesteld. En het is fascinerend materiaal. Volgende, dus daar de centrale figuur. Ja, ook hier. Dus dat zijn die koorkappen. Bekijk eens. Dus ga eens hier, ja, door. Dus we nemen die koorkappen, neem die centrale figuur eruit. Koorkap is wat de priester in de vespers bijvoorbeeld, of in plechtigheden, dus omhult. En dus je ziet die halve cirkel. En wat dus dan verticaal komt hangen met die 2 stuk. En op de rug dit zichtbaar maakt. Volgende. Kijk eens, als we die 3 figuren van de kappen bijeenzetten. Volgende. Nog eerst bekijkend. Verwantschappen. Maria uit het Lam Gods. Maria uit de koorkap. Volgende. Johannes de Doper. Lam Gods. Koorkap. Wenen. Volgende. Centrale figuur van Christus. centrale figuur van Christus, Wenen. Zet naast elkaar, volgende. En zie je hoe dicht dat, waar, wat is de verwantschap tussen die twee stukken? Wat was het verhaal van interactie tussen die zaken? En dan, volgende. Nu wat technische aspecten, laatste wat ik nog wil met u bekijken. Dus wat je met dit, de techniek van de gewaarde van het Gulden Vlies is een van de meest gesofisticeerde textielbehandelingen die er zijn. Het is grotendeels of bijna uitsluitend ontwikkeld op gouddraad. En de gouddraad wordt behandeld volgens de techniek van or nué, dus beschaduwd goud. Wat betekent dat dus? Een volledige oppervlakte in gouddraad wordt gemaakt. Gouddraad is zijde omwikkeld met bladgoud, wat er rondgedraaid wordt. Dus daar wordt een volledige constructie, je ziet het hier, in termen van die draadachtige ontwikkelingen zijn dus in gouddraad gemaakt. En daarover wordt met gekleurd garen of met gekleurde draden, dus een gedeelte van het goud verstopt. Er zijn twee manieren om dat goud te laten schaduw ontwikkelen. Ofwel, dus verdunt je draadjes, waardoor dat goud nog door de draadjes door kijkt. Ofwel, segmenteer je draadjesstukken, dus in regelmatige afstanden, waardoor dat je dus ook een schaduweffect op goud krijgt, maar van een andere aard. Dus het tweede wat ik vermeld is bijvoorbeeld dit soort techniek. En dus op regelmatige plaatsen laat je het goud insnoeren door gekleurde draden, die dan dat goud een zekere schaduweffect geven. Edelstenen worden hier bovenaan opgebracht. Ja, volgende. Noteer ook, dus ik heb de oorspronkelijke prenten die je krijgt van wetenschappelijke aard van de Hofburg zelf zien er zo uit. Een foto heeft dus veel meer het reflecterend karakter van dat goud. En dat goud heeft vele ondulaties en geeft een veel gesofisticeerder en genuanceerder optisch effect als het effectief gedragen wordt of effectief bekeken en niet in een gespreide en opgespannen versie getoond wordt voor wetenschappelijke doeleinden zoals het Hofburg in Wenen doet. Laten we die figuur van Mozes eens bekijken om de techniek van or nué te begrijpen. Ik zal u laten zien een paar stukjes uit het kleed wat die Mozes figuur hier draagt. Ja. En ik kan volgen met u te laten zien. Dus het zit rechtsboven de genadestoel zit die Mozes van het retabel wat dus achter een altaar moet hangen. En dus het stuk wat daar gekleurd is, wat u nu ziet. Dus je ziet hier al die gouddraden, dubbele gouddraden, die omwikkeld zijn met gekleurde stof. Dus men is hier die plooi aan het maken in dat kleed, door dus al die gouddraden die zo lopen, dus verticaal, dus orthogonaal, te omwikkelen met gekleurde draden, en dus gespacieerd te laten, de plaatsen waar je het goud doorlaat, en dus op bepaalde plaatsen dus het goud volledig te overdekken, waardoor dat je dus die tekening maakt. Volgende. Dus we verkleinen. Zie je dus nu nog een klein stukje. En je ziet hier meer en meer de detail van die gouddraden. En dan nog kleiner. Volgende. En dus je ziet dat zelfs door de draadjes heen, op bepaalde plaatsen, ga je dat goud zien doorkomen en zie je hoe die plooi gemaakt wordt. En heel klein, volgende. Nee, terug. Dat was de laatste. Ja, zie je dus de techniek van or nué. Dit is immens veel werk. Dit is jaren. Dit is duizendvoudig ingewikkelder dan de schilderijen van Eyck maakt. Dit vergt als ondergrond. En op plaatsen waar de zaak is stuk gegaan, ziet men dat er dus een tekening zit of een schilderij zit die nadrukkelijk gedetailleerd aan de borduurmensen de instructie geeft wat moet uitgevoerd worden. Dus de vraag is het genie wat hierachter zit? Degene die de tekening en de schilderij maakt, wat op het textiele sfeer geeft? Of is het de borduurder zelf die dus hier nu, Philips de Goede, had borduurders in dienst van het niveau van Jan van Eyck? Er waren Thierry de Duchastel, Hugues de Boulogne, waren ook valet de chambre. Dus het is niet alleen van Eyck die zo'n superieur begaafd man was, dat die alleen bij Philips de Goede in de gratie stond. Ook die borduurmensen waren top-level kunstenaars. En de documentatie wat die werken betreft, vind je in termen van 3-4 jaar aan de uitvoering van zo'n stuk, door 3-4 vrouwen die één onderste betaald worden van de kost die aan goud en basismateriaal in die zaak gestopt wordt. Dus dit is een heel merkwaardige verwantschap tussen de fascinatie van goud die Van Eyck blijkt te inspireren in zijn schilderkunst en het gebruik van goud wat hij moet gekend hebben in dit soort situatie. Nog één ding dus om op te eindigen. De fascinatie voor die bollen in de weergave van de ondertekening. Dus waar zijn die grote bollen voor bedoeld geweest? Wel, die grote bollen zitten in de liturgische gewaden van het Gulden Vlies van Ween. En dus met de stok van de eremiet. Laten we kijken. Dus dit is voor mijn allerlaatste inbreng, laat ik teruggaan. De beelden zitten daar. Ja, volgende. Dus hier waar de 3 pijntjes zitten, 3 details. Ja? Dus hier de detail van de bollen getoond, erg vergroot. Hier de figuur met de stok van de eremiet en de bollen weergegeven. Volgende. Zelfde soort figuur, zelfde weergave, zij het andere oriëntatie van stok en bollen. Volgende. Dus je krijgt een hele krans en het is mij niet duidelijk, ik weet niet, sommigen onder u weten misschien waarop dit alludeert, maar die onderste ring van figuren in de mantel van Johannes de Doper heeft dus meer van die eremieten en pelgrims dan je in het land Rots vindt en ze lijken mij daarop zeer geïnspireerd. Nu, wat de techniek betreft, volgende, nog één punt, hier zie je de hand van de man die bolletjes vasthoudt op een erg versleten stuk van die. En zie je dus, als je bedekking op het goud verliest, hoe dat eruit komt. En dus, hier is een hand nog uitgevoerd zoals moet. Dit zijn verloren stukken op de pij van die figuur. En laten dus de enorme hoeveelheid gouddraad zien die onder die tekeningen zit. En die bedoelt het licht, het weerkaatste licht, doorheen die textiel. Dus het licht van de schilderij nog te amplifieren. Iets wat later, denk ik, in het schilderen op koper ook bedoeld wordt, waar je de reflectie van dat metaal exploiteert. Volgende. Ik wou nog om aan te duiden hoe Van Eyck gefascineerd is met puzzels. Ik verknoei het wat de volledig beeld van Maria betreft, maar dit laat mij toe wat ik vorige week twee weken geleden aan professor De Kweker aanduidde van die 12 sterren. Dus herinnert u de 11 sterren. De 12e zit verborgen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus Van Eyck verstopt zijn 12e ster in die circulaire lijn hier en maakt het opnieuw voor de kijker tot een puzzel en stopt op tal van plaats puzzels die u verplichten meer aandacht te leveren aan de optica en meer een inspanning te doen om de ingeniositeit van de structuren te laten zien. Maar ik wou dat alleen nog ter afronding, ter vermelding van de opmerking die we vorige keer maakten. Dank u voor uw aandacht.